is het klaar voor.
Ja.
Oh ja, wacht even.
Dames en heren, wij zouden graag willen gaan beginnen met onze vergadering voor de commissie Algemene Zaken. Ik zie dat de leden van de commissie inmiddels allemaal plaatsgenomen hebben en de leden van het college eveneens. Allemaal hartelijk welkom op deze vergadering, ook de mensen op de publieke tribune van harte welkom. En we hebben een agenda toegestuurd gekregen voor deze vergadering. En ik wil daar even één punt aan toevoegen. En dat is dat na afloop van het laatste agendapunt wij nog een besloten gedeelte hebben. Dus dat wil zeggen dat dat alleen maar toegankelijk is, dat deel. Maar dat zullen we op dat moment wel even aankondigen voor de leden van de commissie, CQ, raadsleden die hier aanwezig zijn. Dat agendapunt komt dus helemaal aan het eind van onze vergadering. Verder stel ik dan voor aan u om deze agenda zo te behandelen zoals die nu is aangekondigd. Oké, dan kunnen we daarmee gaan beginnen. En beginnen we met het raadsvoorstel financiële verordening 2015. En daar is in de vorige vergadering al over gesproken. Over de aanpassingen die daarvoor nodig zijn in deze financiële verordening. En het voorstel is nu voor advies naar de auditcomité geweest. En aan u om hier nu uw opmerkingen over te maken. Wie van u mag ik daar het woord over geven? Meneer Swaens en meneer Strijbis. Meneer Swaens, ga je gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil op de eerste plaats even mededelen dat ik, wat ik zo dadelijk ga zeggen, niet doe als voorzitter van het auditcomité, maar puur als fractievoorzitter van de VVD. Dat wil ik graag uitdrukkelijk even aangetekend hebben. De VVD heeft de voorliggende verordening kritisch bekeken en opmerkingen geplaatst. En deze opmerkingen die zijn behandeld in het auditcomité. In de nieuwe modelverordening van de VNG is uitdrukkelijk aandacht besteed aan de schuldpositie van gemeenten. De ontwikkeling van de schuld van gemeenten is van groot belang. De VVD blijft het dan ook jammer vinden dat de bepalingen in het model die hierover gaan niet in de voorliggende verordening zijn overgenomen. Ook vindt de VVD het jammer dat een aantal aspecten, zoals afschrijvingen, oninbaarheid van vorderingen en financiering in zijn algemeenheid, in andere documenten geregeld zijn. Maar zo zij het. Het auditcomité heeft die zaken behandeld, heeft daar een standpunt in ingenomen, een advies uitgebracht aan de raad. En wij leggen ons daar als VVD bij neer, maar ik wil toch even memoreren wat er jammer is, wat niet geregeld is. Heb ik toch nog een enkele opmerking over de verordening zelf. In artikel 2.1.1 staat dat de raad bij aanvang van een nieuwe raadsperiode een programma-indeling voor de komende raadsperiode vaststelt. Dit is taalkundig fout. Want het gaat namelijk om de lopende periode. Deze tekst dient te luiden: de raad stelt bij aanvang van iedere raadsperiode een programma-indeling voor die betreffende raadsperiode vast. Deze opmerking is ook al door de VVD gemaakt. En ja, wij vinden het jammer dat we dan geen resultaat zien in de aanpassing van artikel 211. Ja, dat was het, want ik zit al bij het volgende agendapunt. Dat was het, voorzitter. Dank u.
Dank u wel, meneer Swaans. Meneer Strijbis.
Sorry, ik mis één zaak. Wij hebben in ons vooroverleg in de fractie, zijn we tot de conclusie gekomen dat artikel 26.4 naar onze mening zou moeten vervallen. Want daar staat in dat artikel staan zaken twee keer genoemd.
Is het voor u duidelijk, wethouder, welke zaken dat zijn? Meneer Strijmen is dan toch?
Dank u wel, voorzitter. Dit voorstel is teruggekomen inderdaad, omdat was ik mede aanstichter van, omdat het eerst naar het auditcomité zou gaan. En ik ben blij dat het auditcomité erover gesproken heeft. Waar ik alleen volgens niet blij mee ben, is dat of het stuk niet meer is aangepast, of dat in ieder geval die wijzigingen niet inzichtelijk zijn voor ons, wat nu nog verder is aangepast. En ik zou het toch volgende keer prettig vinden dat als een stuk opnieuw terugkomt, dat er toch duidelijker wordt aangegeven wat er dan wel of niet is aangepast. Want het was nu een zoekpuzzel en eerlijk gezegd, met wijzigingen bijhouden is dat toch heel makkelijk inzichtelijk te maken. Daarnaast volg ik wat dat betreft ook even de heer Swaans over de opmerking die hij heeft gemaakt over een aantal punten. En dan tenslotte wil ik nog een opmerking maken naar aanleiding van artikel 2.4 in de verordening. Die gaat over de kaders van de ontwerpbegroting. En ik wil dan ook even aansluiten bij het bestuursakkoord wat we hebben gesloten, waarin we ook hebben aangegeven met elkaar dat we willen bekijken of de begrotingscyclus mogelijk op een andere manier moet worden ingericht. Dat is ook iets wat volgens mij ook bij het auditcomité op de tafel ligt om daar voorstellen voor te gaan doen. Daar zijn we benieuwd naar, maar waar onze zorg toch weer een klein beetje op zit, en dat wil ik toch uitspreken, omdat we voor dit jaar nog geen voorjaarsnota hebben, is dat de voorjaarsnota weer erg gedetailleerd is en erg op de details gaat. En ik zou vooral willen vragen aan het college, zorg voor een voorjaarsnota die op hoofdlijn is, zodat we ook echt het kunnen hebben over de kaders en dat we echt een kaderstellende rol kunnen vervullen als gemeenteraad. En dat we dus niet gelijk allemaal de details moeten, met name op allerlei kleine getallen in willen ingaan. Dat was het, voorzitter.
Dank u wel. Wethouder, ga je gang.
Dank u wel, meneer voorzitter. Meneer voorzitter, met betrekking tot de opmerking van de heer Swaans, heeft de VVD toen wat punten ingebracht en die zijn besproken in de auditcommissie. Meneer Swaans heeft ook al gezegd. Als hij zegt van hij heeft nog een aantal taalkundige dingen in zijn opmerkingen meegenomen. En we hebben gezien dat die waarschijnlijk ook even op basis van taalkundigheid even moet worden aangepast. Dus die zullen we nog voor de raadsvergadering even aanpassen, zoals ook artikel 2.1. Met betrekking tot 2.6, lid 4, die kan eruit omdat dit al voldoende voor is in 2 lid 1, 2 en 3. Dus 2.6.4 is overbodig, dus die zullen we ook uithalen. Ik heb al gezegd, er zijn nog wat taalkundige dingen. Die zullen we ook aanpassen, zoals artikel 2.6.5. Daar staat op, maar moet ten opzichte van zijn. We zullen dat netjes allemaal aanpassen. Meneer Strijbis die heeft het met betrekking tot wijzigingen aangegeven. We zullen dat te hard nemen. Het is op dit moment wel gebruikelijk dat we, als er wijzigingen plaatsvinden, dat ook aangeven. Het is nu even achterwege gebleven, maar we zullen dat de volgende keer aanpassen. Met betrekking tot 2.4 heeft u al gezegd, dat ligt bij de auditcommissie, want we hebben dan ook commissie gevraagd om met betrekking tot de kaders van de ontwerpbegroting om die nog eens keer kritisch te bekijken en dat mee te nemen voor de begroting 2016. Dus ik neem aan dat men binnen de auditcommissie daar volgende week komen bij elkaar, dat nog even op de, ik weet niet of daar, kijk even naar de secretaris van de auditcommissie, staat het op de agenda? Oké, nou, dan hoort u, dan neemt u het nu gelijk mee, neem ik aan. En met betrekking tot uw ander punt, probeer de voorjaarsnota op hoofdlijnen te schrijven, uit mijn hart gegrepen, maar u weet, de leer is vaak harder dan de werkelijkheid, omdat op het moment dat we dan weer op hoofdlijnen gaan schrijven, we dan weer vragen krijgen op detailniveau. Maar we gaan ons uiterste best doen om het zo beknopt mogelijk en op hoofdlijnen te schrijven. Ga ik u toezeggen.
Dank u wel, wethouder. Tweede instantie. Zijn er nog sprekers? Meneer Strijders.
Even de aanvulling op de laatste opmerking van de wethouder. Hij heeft daar volstrekt gelijk in dat er natuurlijk ook een verantwoordelijkheid ligt van de gemeenteraad zelf om op hoofdlijnen te blijven of de details in te gaan. Dus daar moeten we ook onszelf zeker aankijken.
Oké, dankjewel.
Dank u wel. Dan constateer ik dat het op dit moment voldoende behandeld is en dat de wethouder toezegging heeft gedaan dat de verordening nog op een aantal taalkundige aspecten bijgesteld zal worden en dat er ook een artikel 264 zal vervallen in het uiteindelijke voorstel wat in de raad gaat komen. Is dat voor u aanleiding om daar om die reden een B-stuk van te maken of kan dit als een A-stuk, zij het gewijzigd, naar de raad?
Ik denk dat de VVD in ieder geval voldoende vertrouwen heeft dat die aanpassingen er komen en wat ons betreft mag dan een B-stuk zijn.
A-stuk.
Sorry, een A-stuk uiteraard.
De commissie is het daarmee eens. Dank u wel, dan kunnen we dit. En we kunnen dan altijd nog even kijken wat de wijzigingen zijn. De wethouder had nog een tweede toezegging gedaan, die ik net vergat. En het is altijd belangrijk dat we die even noteren. En dat is dat de volgende keren wijzigingen in stukken alsnog verduidelijk zullen worden, zodat u nu niet met de loep hoeft te gaan speuren. Daarmee dit agendapunt voldoende behandeld, lijkt me. En gaan wij door naar agendapunt 3, het raadsvoorstel reserves en voorzieningen. En de financiële verordening is opgenomen dat het college eens in de 4 jaar een nota reserves en voorzieningen aan de raad aanbiedt. En de raad stelt dan vervolgens die nota vast. En ten opzichte van de vorige beleidsnota zijn er niet zo heel veel grote veranderingen. Maar het zou toch maar zomaar kunnen dat u daar toch iets over zou willen opmerken. Dus vandaar de vraag wie van u dat zou willen doen. Meneer Swaans, meneer Strijbis en meneer De Laat. Dan beginnen we deze keer eens met meneer De Laat.
Dank u wel, voorzitter. Ja, in het voorstel, gedaan voorstel, kunnen we ons in vinden. Alleen we hadden wel een vraag bij de bestemmingsreserve cultureel centrum. Daar staat aangegeven dat het een looptijd heeft van 40 jaar en dat deze reserve op nul eindigt. En dan zien we dat er afgelopen jaar een ton afgegaan is. En gezien dat er een bedrag staat van 7,4 miljoen, vragen we ons eigenlijk af.
Cultureel centrum heb je het, hè?
Cultureel centrum. Er zou looptijd hebben van 40 jaar, dan zouden reserves op nul draaien. En volgens mij staat niet precies bij wanneer het ingevoerd is. Maar als je ziet dat in 2008 de verbouwing plaatsgevonden heeft, dat er eigenlijk nog maar een klein bedrag afgegaan is. Gaat het bedrag elk jaar fors omhoog, dat er afgaat. Want in deze tempo duurt 73 jaar in plaats van 40.
Dank u wel, meneer De Laat. Meneer Strijbis.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zou eigenlijk verduidelijking willen hebben waarom er wordt voorgesteld om 3 nieuwe reserves in te stellen. Want ik hou niet zo van allemaal extra potjes die wij creëren. Nu gaan we toch 3 extra potjes creëren en ik mis eigenlijk echt de argumentatie waarom dat nu nodig is. En zeker zo'n reserve festiviteit, unieke sportprestaties, die bij ons in de fractie al heel snel de Irene Wüst reserve werd genoemd. Vraag ik me ernstig af of dat niet op een andere manier gewoon kan terugkeren in de begroting. Of het nou echt nodig is om daar ook weer een apart potje voor te creëren. En ik laat dat aan de wethouder sport en wethouder financiën over. En tot slot, ik snap echt de 5% rente bij de Turnhoutse baan niet. En misschien is het een technische vraag die de wethouder op een ander moment kan uitleggen. Maar anders graag ook nu iets meer duidelijkheid erover. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Swaans, gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Nou, de VVD kan zich in principe ook vinden in het raadsvoorstel. Wij vinden nog steeds dat er veel bestemmingsreserves zijn, maar per saldo, meneer Strijbis, per saldo verdwijnen er gelukkig een paar. En in het stuk staat ook dat er in de toekomst nog enkele gaan verdwijnen. Want wij denken daar niet veel anders over dan het CDA als het gaat over aantallen bestemmingsreserves. Er is natuurlijk toch wel een hele opvallende en dat is de verhuizing van een deel van de bestemmingsreserve Turnhoutse Baan naar de algemene reserve, weliswaar geblokkeerd. En ik begrijp ook dat die geblokkeerd is. De VVD gaat ervan uit dat het saldo, vermeerderd met de toetrekende rente in de toekomst, voldoende zal zijn voor de geplande aanpassingen van de infrastructuur. Dat het saldo wat er overblijft, wethouder, ik formuleer het niet helemaal goed, want uit de pot, de bestemmingsreserve, halen we nu 2,1 miljoen. Die naar de algemene reserve gaat, waar we de 5% aan toe gaan voegen. Ik denk dat we 5% hanteren, omdat we anders onvoldoende bijdrage hebben in de begroting, meneer Strijbis. Dus ik vermoed dat er een dergelijk antwoord gaat komen, daar ben ik ook benieuwd naar. De vraag is nu of het bedrag wat overblijft, of dat nu voldoende is, wat dus in de bestemmingsreserve blijft zitten, of dat voldoende is voor de investeringen die we moeten gaan doen. Ik denk dat ik ook eens ook begrepen heb dat de faunapassage er waarschijnlijk niet meer komt. En een vraag is, wethouder, of we dit zomaar mogen doen. Want we hebben volgens mij ook een overeenkomst gesloten met de provincie over de centjes die we gekregen hebben in 2009. Dus ik ben benieuwd naar uw antwoord.
Dank u wel. Geen vraag meer uit de commissie, dan geef ik de wethouder het woord.
Dankjewel, meneer de voorzitter. Ik zal één voor één afwerken. De heer De Laat die vraagt met betrekking tot het cultureel centrum, met betrekking tot die 7 miljoen en dat we daaruit een bijdrage leveren. Ik heb een galm erin. Staat er ergens één open?
Over een half jaar is het voorbij, wethouder.
Dankjewel. Bij de bouw van het cultureel centrum is toen afgesproken dat er 7 miljoen apart zou worden gezet en dat die een bijdrage zou leveren, 5% in de of een bijdrage zou leveren in de onder kapitaalslasten van het Jan van Mezouw. En op basis van rentetoeschrijving en uitneming loopt die in 40 jaar helemaal naar nul toe. En omdat namelijk de kapitaalslasten geïndexeerd worden en de rente geïndexeerd wordt, krijg je namelijk een staffenmethode. Het is op basis van annuïteit en dan loopt die gewoon na 40 jaar naar nul. Dus, en zo houden wij onze kapitaalslasten van het cultureel centrum redelijk in beeld en op niveau, zodat het niet meer geld kost dan wat we toen in 2006 met elkaar hebben afgesproken. De heer Strijbers die vraagt met betrekking tot de 3 nieuwe reserves. Maak het eens wat duidelijker. Ik ben even vlug aan het zoeken, de 3 reserves. Dat is de reserve algemeen dekkingsonderhoud Turnhoutse Baan. Dat is de reserve parkeren en de reserve festiviteiten. Met betrekking tot de reserve dekkingsonderhoud Turnhoutse Baan moet ik terug naar 2009. Toen hebben wij geld gekregen van de provincie. En daar staat ook keurig netjes verwoord op bladzijde 7 van het stuk. Waarom we dat op deze wijze doen. We hebben toen bij het ontvangen van het geld hebben we een discussie gehad over de onderhoudskosten van de Turnhoutse Baan. De provincie heeft toen gezegd van wij geven geen geld voor onderhoudskosten, maar als u nou verstandig bent, laat u eerst, en dat heeft uw raad toen ook besloten, het geld 7 jaar staan, dat laat u oprenten, dan creëert u een pot van 2,1 miljoen. Als u dat, en toen waren de kapitaalslasten, de onderhoudslasten 105.000 euro, en dan kan je structureel, vanuit die 2,1 miljoen, kunt u structureel 105.000 euro als bijdrage aan de onderhoudslasten in mindering brengen. Op dit moment zitten we op ongeveer gemiddeld 140.000 euro kosten. En we krijgen dus een bijdrage nu uit deze pot van 105.000 euro. Dus we gaan langzaam aan het oplopen. Ik heb een doorberekening gemaakt voor de grap. En dat betekent dus dat ik in 2100 mijn onderhoudslasten zijn 6,5 ton. En ik krijg nog steeds een bijdrage van 105.000 euro. Dus langzaam maar zeker zal uit de algemene middelen steeds meer geld moeten komen om dat geld te dragen. Maar er is toen een afspraak gemaakt. We gaan 2,1 miljoen tegen 5% wegzetten om een structurele bijdrage te krijgen van 105.000 euro per jaar. Dat heeft de raad besloten in 2009. Nu heb ik gezegd, het stond nu onder de pot Turnhoutse baan, reserve Turnhoutse baan. Nu hebben we gezegd, we gaan het nu splitsen, hè, die 6 jaar zijn voorbij. We gaan nu die 2,1 miljoen afzonderen. En nu hebben we dus 2 reserves. 1 voor de structurele onderhoudslasten, eeuwigdurend 105.000 euro. En de andere pot, die hebben we dan nodig om de rotondes aan te leggen. En dan kom ik gelijk bij de vraag van de heer Zwaans. Die vraag van, hebben we dan nog voldoende geld over om die verplichting aan te gaan die we met de provincie gaan? Ja, want we hebben dus een doorberekening gemaakt. En op basis van die doorberekening hebben we vastgesteld dat we dan nog voldoende geld hebben om de rotondes aan te leggen en die grote verkeersplein daarbij, de Helaarsbaan. Dus wat dat betreft is er dan voldoende geld voor. Met betrekking tot de faunapassage is een andere. Met betrekking tot de faunapassage hebben wij, toevallig hebben wij een vraag gekregen van de provincie een maand of 3 geleden. En die vroeg van wanneer gaan jullie die faunapassage aanleggen? Want het geld van die faunapassage hebben we apart gekregen binnen die 7 miljoen. En op het moment dat wij dat geld niet gebruiken voor de faunapassage moeten wij het teruggeven. Dus wij hebben nu op geantwoord dat de faunapassage staat in de planning 2018. En daar heeft de provincie gezegd, oké, maar dan moet die er wel eens een keer komen. Of op welke wijze, het is toen een tunnel gedacht, maar je kan ook een andere vorm van de faunapassage kijken die past binnen het geld die we dan hebben. Met betrekking tot de andere reserves, meneer Strebis, dat was reserve parkeren. We zijn tot de conclusie gekomen dat iedere keer als er een vergunning wordt verleend om iets toe te staan en men kan niet aan de parkeerbehoefte voldoen, moet men die parkeerbehoefte afkopen. En wij willen voorkomen dat die parkeer, dat geld dan gewoon terugvloeit in de algemene of in wegen en verkeer. Want je hebt een verplichting om daar structureel ergens anders in de gemeente dan een parkeervoorziening aan te leggen. We hebben gezegd, dan moet het geld ook even geparkeerd worden, want we krijgen binnenkort wel geld, er is een project en dan krijgen we wel geld. En dan zetten we dat apart en als dan daar ook ergens anders een parkeerplek moet worden aangelegd, zullen we dat uit dat geld gaan betalen. Dus vandaar gezegd, dan gaat het niet, verdwijnt het niet zomaar amorf tussen de massa, maar dan zetten we het echt even apart. Met betrekking tot de festiviteiten, u weet dat we jaarlijks afgesproken hebben dat wij een voorziening treffen voor festiviteiten. Niet ieder jaar vindt die festiviteit plaats. Als je het dan niet zou gebruiken, zou het vrijvallen. En vandaar gezegd hebben, de intentie van toen in de begroting is als het niet vrijvalt, laten we het overhevelen. Maar dan krijg je gewoon ieder jaar een overhevelingspost. En we weten ook niet wanneer we het gaan uitgeven. Bij de overnemingspost hebben we een volgende regel. Dat we dan bij een overnemingspost binnen 3 maanden het geld moeten opmaken. Dat weten we ook niet. Dus hebben we gezegd, laten we dan maar een reserve invoeren. Dat zijn eigenlijk de redenen waarom we dat invoeren. Dan houden we het transparant en helder waar het geld ook voor bestemd is. Het is een reserve ten opzichte van een voorziening. Bij een reserve heeft de raad altijd de macht om een andere bestemming te geven. Bij een voorziening niet, want dan is het een bestemming. Een voorziening is bestemd. Daar kunt u namelijk kan alleen maar voor die doeleinden worden gebruikt. Maar bij reserve heeft de raad altijd de macht om, mocht er iets gebeuren, om een andere bestemming aan te geven. Dat is de reden. Rente Turnhoutse baan, 5% heb ik al gezegd. Bij de afname, daar zit iets bijzonders in. We hebben die 5% nodig voor 2,1 miljoen. Maar bij de 2009 heeft de raad besloten om het te laten oprenten met 5% per jaar. Omdat wij nu die 2,1 miljoen afzonderen, hoef ik die andere 4 miljoen, die we nog over hebben, 5 miljoen, dacht ik, hoef ik niet meer te belasten met 5%, maar kan ik gewoon belasten wat wij noemen met de, niet de rekenrente, met de omslagrente. En dat betekent dat ik minder rentelasten heb En dat komt weer ten gunste van de algemene dienst. Dus dat zijn de redenen waarom we het zo gedaan hebben. Meneer voorzitter, ik dacht dat ik alles beantwoord had.
Dat idee heb ik ook. Vandaar dat we nu vragen wie van u nog in tweede instantie behoefte heeft. Zo niet. Dan dank ik de wethouder ook voor zijn antwoorden. En moeten we even met elkaar nog vaststellen of het een A dan wel een B-stuk wordt. Ik heb de indruk dat het een A-stuk zou kunnen zijn, gezien de discussie. En ik zie iedereen, althans degene die ik aankijk, die knikken allemaal. Dus dan gaan we ervan uit dat het een A-stuk gaat worden. Dank u wel. Dan komen we bij agenda punt 4. En dat betreft de brief van de commissie Kunst en Cultuur. De commissie heeft een brief gestuurd aan de raad en het college. En over een aantal zaken waar zij zich zorgen over maakt. En daar is ook sprake van een vertrouwensbreuk. Aanleiding voor u als raad om weliswaar de afhandeling van de brief aan het college over te laten, maar daar toch over te willen praten. En die gelegenheid krijgt u daarvoor vandaag. En u heeft daarvoor de nodige stukken gekregen die als achtergrondinformatie van dienst kunnen zijn. Het is zo dat de burgemeester, omdat die plaatsvervangend voorzitter is op dit moment van de commissie Kunst en Cultuur, deze vraag zal beantwoorden. Zij het dat een gedeelte van de zaak waar het over gaat, uiteraard ook de toenmalige voorzitter bij betrokken was. Maar de burgemeester zal de antwoorden proberen te geven op uw vragen. En dan wil ik beginnen met de inventarisatie van wie van u zou daar iets over willen vragen, dan wel opmerken. Ik zie alle vingers omhoog. Dan begin ik bij meneer Van Oosterwijk.
Ja, dank u wel, voorzitter. In zichzelf is dit een dossier om niet al te lang bij stil te staan. Ik heb vanavond al eerder het woord schoonheidsprijs gehoord. En ik kan u beloven dat die wat ons betreft ook in dit dossier niet aan geen enkel van de deelnemers uitgereikt zal worden. Wellicht dat de burgemeester overigens, die moet ik daarin uitzonderen, omdat die pas zeer kort in die functie actief is. Ik zou het volgende over willen zeggen. Voorzitter, we moeten constateren dat er een gremium binnen de gemeente actief is, waarvan we, naar aanleiding van de documentatie die u net in uw inleiding terecht noemt, moeten constateren dat de werkwijze, en ik wil de schuldvraag bewust in het midden laten, of sterker nog, ik wil me daar niet eens aan wagen, we moeten constateren dat de werkwijze, nou, op zijn zachtst gezegd, niet strookt met wat daar anno 2014 van verwacht mag worden. En alle aanwezigen zijn daar bij aanwezig geweest. En hebben daar dus ook een aandeel in gehad. Goed, nu gaat uit het al dan niet plaatsen van kunstwerken her en der in de gemeente, zeker anno 2014, weinig bloed vloeien, denk ik. Kijk, we hebben wat ons betreft aanzienlijk belangrijke zaken om ons druk over te maken. Het vanavond bijvoorbeeld nog over minimabeleid gehad. Maar, voorzitter, en dat is wel saillant, en daar werd ook in de krant nog aan gerefereerd, we sturen deze en ook andere wethouders ook wel eens ergens anders naartoe dan naar de commissie Kunst en Cultuur. En ik mag toch hopen, ik heb de wethouder waar het in dit geval over gaat vanavond bijvoorbeeld nog horen praten over de begroting jeugdhulp, dat men vanuit het college dan toch adequater terug informeert naar A, het college, en B, belangrijker nog, de gemeenteraad. Want als men dat al niet doet over te plaatsen kunstwerken her en der in de gemeente, nou, fijn, ik hoef deze zin niet af te maken om u duidelijk te maken waar dat naartoe gaat. Dus ja, is dit geval aan zich nu, geeft dat nu aanleiding om wie dan ook onderuit de zak te geven? Nee. Nee, ik denk het niet. Maar het geeft eens te meer aan dat we wel met z'n allen bijzonder scherp moeten blijven. Daarnaast, kennelijk is het in de commissie Kunst en Cultuur gebruikelijk geweest om op een wat ongestructureerde werkwijze of ongestructureerde manier te werk te gaan. Het lijkt me dat het een verantwoordelijkheid van de gemeenteraad is om nu te bezien of die commissie Kunst en Cultuur dan wel past in wat wij anno 2014 in het besturen van de gemeente voor ogen hebben.
met het enkel stellen van de vraag weer, voorzitter, denk ik dat je hem ook deels beantwoordt. Dat, in ieder geval minder dan in het verleden automatisch in de richting van ja zou gaan. En daar wou ik het voor nu even bij laten, voorzitter.
Oh, sorry. Dank u wel, meneer Swaans.
Dank u wel, voorzitter. U hebt een aantal wijze woorden gesproken, meneer Roosterwijk. Ik kan me daar in belangrijke mate in vinden. Het is natuurlijk wel zo dat we in een raadsvergadering besloten hebben om de brief van de commissie af te laten wikkelen door het college. En dat is ook gebeurd. Ik wil even een paar andere kanten belichten. De VVD heeft samen met CDA in een logprogramma gezeten. En daar hebben wij beide de kans gehad om toch onze opvattingen daarover te ventileren. En ik was eigenlijk ook blij dat die gelegenheid zich voordeed. Het is natuurlijk wel zo dat een oud-inwoner van Goorle ons eigenlijk een stukje erfenis nalaat. Een geschenk geeft waarvan de waarde dan toch vastgesteld is ook voor de btw bij invoer en de invoerkosten van 2 ton, een bronswaarde van 130.000 euro. En ja, het is een kunstwerk wat nagelaten wordt, nogmaals door een oud inwoner, wat je krijgt. En natuurlijk moeten we kosten betalen om het hier binnen te halen. En ik noemde al zo even de btw die erin zit over de door de fiscus en de wethouder financiën vastgestelde waarde van 2 ton. We hebben daar een potje voor en ik denk dat de VVD straks, als het in de raad besloten moet worden, geen moeite zal hebben om ja te zeggen tegen de onttrekking van 36.000 euro uit het potje, uit de bestemmingsreserve die we daarvoor hebben. Schoonheidsprijs, ik ben het met de heer Van Oostenrijk eens, dat kun je het niet noemen. De VVD kijkt wat dat betreft naar de toekomst. Wellicht dat we de verordening eens een keer tegen het licht moeten houden. Misschien dat die verordening ook aangepast moet worden. Maar ja, we hebben een verordening en daar moet je ook naar de verordening leven. En de VVD wil het eigenlijk hier bij deze discussie laten.
Dank u wel. Meneer Van Baal.
Dank u wel, voorzitter. Het voor- en het nadeel van twee sprekers voor je. Is dat soms het gras voor de voeten is weggemaaid. En dat is hier nu ook heel nadrukkelijk en deskundig gebeurd. Ik heb niet heel veel behoefte om dat allemaal ook nog een keer te gaan herhalen. Ik vind de kwestie in mijn ogen vooral relevant en politiek gevoelig, omdat de adviescommissie verklaart dat er vertrouwensbreuk is gekomen met haar wethouder. Dat vind ik eigenlijk het meest pijnlijke in dit verhaal. Voor het overige constateer ik, evenals de heer Van Oosterwijk, dat die wijze waarop de commissie met haar wethouder heeft samengewerkt allesbehalve de schoonheidsprijs verdient. En ook ik zal me niet uitlaten over wie daarin nou het meest of het minst fout is geweest. Dat vind ik ook niet aan ons. Ik denk wel dat het beter kan en dat het ook beter moet. Wellicht dat de wisseling van de voorzittershamer in die commissie een eerste goede stap is. Mogelijkerwijs moet er een verordening aangepast worden of beter nageleefd worden. Ik zou haast geneigd zijn te zeggen dat moet toch op een ordentelijke manier kunnen worden afgehandeld. Als straks inderdaad gevraagd gaat worden om het beschikbaar stellen van de middelen die nodig zijn om dit kunstwerk, dit wat mij betreft heel te waarderen kunstwerk, hier in Goorle te krijgen, dan kun je rekenen op de zegen van de Partij van de Arbeid. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Van Baal. Meneer Strijbis.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het CDA was een van de partijen die deze beantwoording van het college op de brief van de commissie Kunst en Cultuur graag even wilde agenderen in deze commissievergadering. Vooral ook, en dat hebben de heren voor mij ook al gezegd, we een verordening hebben. En die verordening staat onder andere dat de verslagen van de commissie Kunst en Cultuur ter informatie naar de commissie Algemene Zaken moeten worden gestuurd. En we kunnen constateren met elkaar dat dat de afgelopen jaren niet is gebeurd. En dat is inderdaad een van de onderdelen waardoor ik ook net voor de vergadering al zei, dit proces verdient geen schoonheidsprijs. En dat hebben de heren voor me ook gezegd. En dat is ook een van de voorbeelden van dit proces wat geen schoonheidsprijs verdient. Dat de verstandhouding tussen de adviescommissie en het college verstoord is geraakt, dat betreurt het college. Betreurt het college ten zeerste. Het college erkent dat ook. En ik denk dat het heel goed is dat het college dit op deze manier en met deze woorden ook heeft onderstreept. Want het is ook gewoon simpelweg niet goed dat die verstandhouding verstoord is geraakt. Hoe dat is gekomen, dat maakt niet uit. Waar het nu vooral om gaat is dat die verstandhouding weer wordt genormaliseerd. En dat er een goede werkbare manier komt om te gaan met hoe willen wij omgaan met kunst in de openbare ruimte in onze gemeente. En dat betekent dus ook, of we gaan die verordening die we hebben uitvoeren, of we gaan die verordening aanpassen. En dat is eigenlijk ook wat de heren voor mij hebben gezegd. En zo simpel zou ik het ook eigenlijk willen laten op dat punt. En ik wil vooral eigenlijk aan het college vragen om dus ook het gesprek aan te gaan met de adviescommissie Kunst en Cultuur. En met een voorstel te komen. Waarschijnlijk komt er ook een verslag dan, wat bij ons terechtkomt van die bespreking. Lijkt me dan ook heel logisch. Met een voorstel te komen voor de toekomst. En ik denk dat het college dan ook heel goed moet kijken of, en dat zegt de heer Van Oosterwijk net ook al, of dit dan de goede manier is. Of dat we naar andere vormen moeten kijken om te gaan met kunst in de openbare ruimte. Ik wil daar zeker op dit moment verder geen voorschot op nemen, omdat ik dat echt een verantwoordelijkheid vind van het college om daar ook iets van te vinden. En ik denk ook dat in een volwassen verhouding tussen de adviescommissie Kunst en Cultuur en het college daar op een goede en zakelijke manier over gesproken kan worden. En tegelijkertijd moeten wij ons als raadscommissie ook in de spiegel kijken. We hebben ook zelf zitten slapen. We hebben zelf niet opgelet om de verordening goed uit te voeren. We hebben daar geen vragen over gesteld. Dat hadden wij ook gewoon simpelweg beter moeten doen. Dan heb ik nog wel één vraag aan het college. En dat gaat over het besluit wat wij hebben gekregen in december. Wat een besluit is geweest van augustus. En mijn vraag is eigenlijk heel simpel. Waarom is het besluit wat blijkbaar in augustus is genomen of in december is genomen niet eerder naar de gemeenteraad gestuurd? Want ik denk dat het toch goed is in het algemeen, en daar is dit een inkleuring van, dat op het moment dat de besluiten worden genomen, dat de gemeenteraad erover wordt geïnformeerd. En daar wil ik het voor de eerste termijn in ieder geval bij laten, voorzitter.
Dank u wel. Meneer Schelkens, ga de gang.
Dank u wel, voorzitter. Het zal niet meevallen om nog wat toe te voegen aan hetgeen de vorige sprekers al gezegd hebben, maar ik vind dit onderwerp wel een serieuze poging verdient om dat toch te proberen. Je kunt in de algemeenheid stellen dat dit dossier alleen maar verliezende partijen kent. En dat is jammer. En ik vind een schuldvraag vind ik op zich niet zo relevant. Maar ik heb wel een aantal vragen van. Ik denk van ja, hoe heeft dit toch kunnen gebeuren in toch een redelijk volwassen bestuurscultuur zoals wij die kennen? Een aantal vragen. Wat mij verbaast is de eerste reactie van de commissie over dit kunstwerk is uit 2011... In 2014 wordt er een besluit genomen, wat wij een beetje laat hebben doorgekregen. En het lijkt wel alsof in die periode van 3 jaar er niet is nagegaan van, goh, is dat standpunt, dat voorlopig standpunt uit 2011, is dat nog voldoende voldragen om op basis daarvan een besluit te kunnen nemen? Dat vind ik heel erg bijzonder. Ik vind het ook heel bijzonder dat juist op dat moment hebben we al besloten door de verantwoordelijke wethouder om het voorzitterschap over te dragen. En dat de wethouder het druk zou krijgen met het dossier was denk ik al een jaar of 3 geleden bekend. Dus ik vind het niet echt heel erg handig gekozen dit moment. Ik bedoel, hij zal zijn beweegreden wel gehad hebben om dit te doen, maar ik vind het, ja, het voegt nog een extra onhandigheid toe aan een al reeds zeer onhandig dossier. En ook de raad zal de hand in eigen boezem moeten steken, want die hebben dingen ook laten gebeuren. Maar ik vraag me wel af in zijn algemeenheid of het besluit wat het college heeft genomen, of dat nog wel in stand kan blijven als ik kijk naar het voortraject. Want ik vraag me af, en dat is natuurlijk een beetje napraten, wat voor een besluit zou het college hebben genomen als ze wel op de hoogte waren geweest van het advies. Want als je commissie het leven roept, dan moet je van goede huizen komen om zo'n advies vervolgens naast je neer te leggen. Dus ik wil het niet zwaarder maken als nodig is. Maar het roept wel de vraag op, niet alleen als het gaat om dit adviescollege, maar ook naar alle adviescolleges die we kennen. Je kunt prachtige afspraken maken, maar hoe staat het met de naleving? En zijn wij als raad wel voldoende kritisch om dat vervolgens goed te volgen? En natuurlijk moeten er dingen gaan veranderen, maar ik vind ook tot het moment dat zaken veranderd zijn, moet de verordening wel nageleefd worden. Dat zou ik toch wel erg belangrijk vinden om dat toch duidelijk te benadrukken. En ja, ik denk dat de vertrouwensbreuk zal moeten worden hersteld, want daar is een poging nodig in dat van twee kanten. En als ik kijk naar het antwoord van het college, dan roept het bij mij toch een beetje de indruk op dat de schuldvraag vooral in dat buiten het college moet worden gezakt. En dat lijkt me nou niet de manier om een vertrouwensbreuk te gaan helen. Daar wil ik het voorlopig bij laten in eerste instantie.
Dank u wel. Meneer De Laap.
Ja, inderdaad, is er al heel veel gezegd bij waar je ook, wat ook onze mening is. Er is een brief van de wethouder die weer niet aangekomen is of te laat aangekomen is bij de commissie Kunst en Cultuur. Bij de stukken die we hier hebben zit wel een verslag uit 2011 waar een positief advies gegeven wordt door de commissie. Dan staat in de brief die de commissie heeft toen toekomen dat er in 2014 opnieuw besproken is dat er toen weer een negatief advies was. Verslag daarvan zit weer niet bij de stukken. Dat zou misschien ook beter geweest als het ook bij had gezeten. Als SP zijn wij van mening een oud-Goorlenaar, een kunstenaar van enige faam, schenkt ons een kunstwerk en zou het ook eigenlijk wel heel bot zijn om dat te weigeren. Ja, er werd ook gezegd bij ons op de fractievergadering, ja, moet daar €33.000 voor uitgegeven worden, kan er niet beter besteed worden aan minimabeleid en dergelijke. Maar ja, er is eenmaal een potje voor, als die €33.000 niet besteed wordt aan, aan dit kunstwerk, zal er een ander kunstwerk voor gekocht worden. Maar ik denk het gewoon belangrijk is dat de vertrouwensbreuk tussen de kunst- en cultuurcommissie gewoon hersteld wordt. En zoals voorgangers zeiden, de verordening nog eens een keertje tegen het licht te houden. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Burgemeester, mag ik u het woord geven?
Ja, dank u wel, voorzitter. Er zijn een aantal grote lijnen en ook wat kleinere vragen gesteld. Ik begin even bij de grote lijn. Die door een aantal van u is gezegd, het verdient geen schoonheidsprijs. Nee, zeker niet. Dat verdient het zeker niet. Dat gaat over een heel aantal zaken, maar zeker over de wijze waarop aan het licht is gekomen dat die vertrouwensbreuk er is. Het is in ieder geval het college zeer veel aangelegen om daarin in goed gesprek met de commissie te komen. En dat is op een heel aantal punten is dat zeker het geval, ook door de houding van de commissie zelf positief. Daarom schrok ik wat van de opmerking van de heer Schellekes die zegt van dat de brief van het college zou suggereren dat de schuld echt helemaal buiten het college ligt en dat daarmee dan niet een goede poging wordt gedaan om die vertrouwensbreuk op te heffen. Ik denk dat dat zeker niet de bedoeling van het college is en ik denk dat er ook in de brief een aantal openhartige dingen staat over bijvoorbeeld waar u verder geen uitspraken over doet, maar over de werkwijze binnen de commissie. En de werkwijze binnen de commissie, zoals die kennelijk gebruikelijk was, die wordt natuurlijk gevormd door alle gesprekspartners binnen de commissie. Dus ook door college en ambtelijk, bestuurlijk en ambtelijke kant. En als je met elkaar bijvoorbeeld dan toch niet heel goed kunt staven via verslagen hoe de stemming was, is, en het woord stemming is misschien gevaarlijk, maar hoe alle punten in de commissie behandeld zijn, dan ligt dat dus zeker niet alleen buiten het college en het ambtelijk geheel. Want ook daar liggen natuurlijk een aantal verantwoordelijkheden over en weer. En daarom hebben we het ook zo transparant mogelijk benoemd in de antwoordbrief die we als college ook naar de commissie Kunst en Cultuur hebben gestuurd. We doen zeker een serieuze poging om goed te kijken van hoe is die vertrouwensbreuk te herstellen. Wat zijn de punten die daarin een rol spelen? Daarin speelt het beeld van de kiteflyers een rol, maar speelt er meer. Dat heeft de commissie ook zelf aangegeven. Het gaat ook over de informatie die er waar behoefte aan was. De werkwijze waar het over ging. Elkaar goed kunnen begrijpen. En ja, daar zijn wij eigenlijk de laatste vier vergaderingen die er nu zijn geweest vanaf september goed mee bezig om een aantal zaken goed met elkaar door te spitten. Bijvoorbeeld over welke financiën gaat het? Waar ligt de verantwoordelijkheid van adviseren en waar ligt de verantwoordelijkheid van beslissen? Wat moet een advies bijvoorbeeld ook inhouden? Kan je dat met één regel afdoen zoals in het verslag daarvan? Of keren we wat dat betreft terug naar de situatie zoals het in de jaren daarvoor was? Dat daar dan ook duidelijk argumenten liggen onder het advies. Is ook zo natuurlijk dat als er een advies van een adviescollege, van een commissie bij het college ligt, je dan ook natuurlijk als college rekening houdt met de argumenten die daarbij worden aangevoerd. Beter als het college niet mee eens, zou je toch minstens al die argumenten wel heel goed moeten wegen. Dus daar worden serieuze gesprekken over gehouden en ik kan zeggen dat dat intensief gevoerd wordt, die gesprekken, en ook tot oplossingen leidt. Een van de punten die je allemaal heeft genoemd is ook wel de verordening. Van die verordening kan ik het volgende zeggen. Het was de bedoeling dat eigenlijk in de periode 2010-2014, in het eerste deel van die periode, de verordening aangepast zou worden. We waren allemaal, ook de Raad, en ook in de periode daarvoor, zeer bekend met het feit dat die verordening gedateerd was en achterhaald. Ook bij de opstelling van de nota kunst en cultuur, die in de raadsperiode daarvoor is geweest, is heel nadrukkelijk toen nog eens gezegd dat die verordening ook aangepast zou worden. Toen kwam op het bordje van raad en college dat er een heel groot proces rond ook subsidie voor kunst en cultuur back to basics kwam. En in die periode is die verordening wat naar achteren geschoven. Laten we eerst maar back to basics helemaal goed regelen. Daarmee is overigens ook de nota kunst en cultuur beschouwd als ingetrokken, omdat dat dan in de back to basics materie is meegenomen. En is die verordening blijven liggen. Dus ik kan u zeggen dat het in ieder geval duidelijk is dat die verordening aangepast gaat worden. En ook dat die op heel korte termijn aangepast gaat worden. Maar ik wil daar wel natuurlijk ook de ruimte in hebben om ook met de commissie Kunst en Cultuur te praten over ja, wat is nu precies die adviestaak ook in jullie ogen, in de ogen van het college. Wat was de bedoeling en hoe gaan we daar in de toekomst mee om? Dus we schatten in, ik hoop dat u me hoort zeggen, we schatten in dat we dat rond mei, juni ook aan u kunnen gaan voorleggen. Een nieuwe verordening, maar we hebben ook wel even de ruimte nodig om dat gesprek goed met elkaar te voeren natuurlijk. Er zijn toch wel wat opmerkingen over de werkwijze gemaakt. Ik gaf er net ook al wel wat van aan. Wij hebben onze werkwijze binnen de commissie, binnen de vier vergaderingen die we hebben gehad, waarvan ik u overigens moet zeggen dat de eerste niet echt voor geen van beide kanten van de tafel, zal ik maar even zeggen, een fijne vergadering was. Want dat was de eerste vergadering waar ik als waarnemend voorzitter kwam. Maar ik was een grote verrassing voor de commissie, want zoals de heer De Laat ook aangeeft, de brief van de wethouder was niet aangekomen. Dus dat was allemaal uiterst verrassend voor iedereen en dan in de onaangename zin. We zijn er toen die avond over eens geworden dat we dus het gesprek over een heel aantal zaken aan zullen gaan. Maar vanaf die periode, dus ook in november en december, hebben wij de gesprekken wel over de werkwijze gehad. En die werkwijze die hebben we in ieder geval in heel veel opzichten al duidelijk veranderd. Zodat er wat in de eerste helft van 2014 geen verslag van te zien is. En ook niet te vinden is, maar ook niet bij de commissieleden. Dat we vanaf dat moment bijvoorbeeld ook weer duidelijk een aantal zaken die we afspreken met elkaar ook vastleggen met elkaar. En dat we in de volgende vergadering zeggen, was dit ook wat we hebben vastgelegd of afgesproken? Dus de hele werkwijze is wel wat minder informeel, maar wel intensief geworden vanaf dit moment. En ik heb daar zeer hoge verwachtingen van. En dat gaat overigens op een hele positieve manier. Ook een heel aantal activiteiten zijn positief ingezet. U ziet alweer een mooie tentoonstelling. Dus ja, de dingen lopen wat dat betreft op de meeste onderdelen wel. Maar natuurlijk nog niet op alles. En vandaar dat ik zeg, we zullen daar nog wel vaker op terug moeten komen met elkaar. Meneer Van Oosterwijk die heeft wel een vraag over van ja, terugkoppeling ook in het college is belangrijk. Ja, dat ben ik helemaal met u eens. Ik kan het alleen maar beamen. We hebben ook als college heel nadrukkelijk met elkaar daar een aantal gesprekken over gehad. Hoe koppelen wij de zaken die we ieder van ons in de eigen portefeuille doen? Hoe koppelen we die terug? Zeker als het over zulke belangrijke zaken, u noemde jeugdhulp. Nou, dat is een onderwerp wat natuurlijk eigenlijk nog wat meer portefeuilles betreft dan van één wethouder. Maar het grootste deel wel bij één wethouder. Maar we hebben daarvan afgesproken dat we ook daar de zaken heel goed terug zullen koppelen. En ook de financiële consequenties daarvan met elkaar zullen doornemen. Dus het heeft ons in ieder geval niet alleen op dit onderdeel aangesproken om elkaar scherp te houden. Maar ook op eigenlijk alle onderdelen. Dus we zijn daar vrij intensief met elkaar ook binnen het college over bezig. Hoe koppelen we terug? Ik hoorde ook even kijken. Ja, we proberen dus de verstandhouding te normaliseren, zoals u ook aangeeft, meneer Strijbis. En normaliseren betekent dat natuurlijk ook de commissie in staat is om zijn eigen goede adviezen te geven. We zijn ook op deskundigheid aangetrokken en ook dat moet natuurlijk de ruimte krijgen om ook tot goede adviezen te komen. En u zegt, ja, wij hebben eigenlijk ook als commissie AZ misschien wel zitten slapen doordat wij niet al die verslagen hebben gehad. Ja, ik gaf u al aan dat eigenlijk al in de periode 2006-2010 ook al wel over de verordening vaak is gesproken. Als er een stuk naar de commissie gaat, dan zou het dat stuk moeten zijn wat in het verslag staat als het gaat over een advies. Advies gaat over aankoop of een opdracht geven, want dat kan ook zijn. En dat hebben we in die periode 2006-2010 ook gehad. Dus die stukken zijn dan wel altijd bekend geweest. Worden overigens ook meegenomen in het collegevoorstel, waarbij dus dat stuk van het advies ligt. Toen hebben we afgesproken dat we niet alle verslagen altijd zouden doen van de commissie. Alleen die stukken die slaan op dat soort zaken van opdrachten en als het ergens geplaatst wordt voor de plek. Dus dat zal ook zeker iets anders in de volgende verordening naar voren komen. Maar ik ben het wel met u eens dat als je een verordening vaststelt, dan moet je je eraan houden. En daarom willen wij ook zo vlug mogelijk komen met een aangepaste verordening. Ik heb eigenlijk wel een heleboel erover gezegd, maar ik wil ook niet iets overslaan. Ja, de heer Schillekens maakt nog een aantal opmerkingen. Nee, ik sla een vraag over van de heer Strijbis. Waarom is het collegebesluit niet eerder naar de raad gestuurd? Ja, dat zat net samen met het moment dat duidelijk werd dat er sprake was van een vertrouwensbreuk. En we hebben gezegd, nou ja, we kijken eventjes hoe het gesprek met de commissie nu gaat. En overigens had het college natuurlijk al wel eerder een principebesluit genomen over het feit dat het geschenk als zodanig aanvaard zou worden. Dat is ook een bevoegdheid die bij het college ligt om dat zo te doen. En dat heeft erg lang geduurd. En dat is inderdaad die hele periode, dus 2011 en 2013, erg lang geduurd voordat onderzocht was hoeveel de kosten zouden zijn om het van Canada op een goede manier hier te krijgen en hoe dat met de verzekeringen zat. Dus die periode is er ook in het college daar verder niet over gesproken, omdat er op enig moment wel is gekeken naar de plek waar het beeld van de Kite Flyers zou kunnen komen. Daarmee heb ik, denk ik, twee antwoorden gegeven. Maar ik heb nog niet geantwoord op de opmerking van de heer Schellekes. Die zegt, kan het besluit van het college in stand blijven gezien het advies van de commissie? Het besluit van het college om het geschenk te aanvaarden, daar hebben we wel het advies van de commissie toen in binnengekregen via de voorzitter ook, dat dat positief was. En het is pas voor mij, en daarmee ook op de 16e september, in de eerste verrassende vergadering met de commissie, duidelijk geworden dat het college in ieder geval niet op de hoogte was gesteld van het feit dat er daarna een ander gevoel in de commissie was en een ander idee over, dus dat zij zeiden van dat dat geen voldragen positief advies was. Dus dat is heel erg veel daarna. Maar goed, het college heeft het advies, heeft het geschenk dus wel aanvaard. Ja, ik kan alleen zeggen dat, dat ik denk dat de commissie op dit moment bezig is een heel aantal zaken met de voorzitter en de andere ambtelijke secretaris op een rij te zetten en goed te bekijken. Dat ik wat dat betreft er vertrouwen in heb dat het op een goede manier door zou kunnen gaan. Maar dat er dan natuurlijk nog wel het een en ander voor moet gebeuren. Het gaat niet allemaal zomaar. En als het gaat over de verordening, dan denk ik dat we aan de commissie kunnen toezeggen dat we zeker rond mei, juni, met een aangepaste verordening naar uw raad toe kunnen komen.
Ik begrijp dat dat uw laatste zin was in deze eerste instantie.
Ja, en ook een toezegging, omdat u daar altijd om vraagt.
Precies, ja, u heeft er een aantal gedaan wat dat betreft, maar daar komen we naar de tweede instantie wel op terug. Want wie van u mag ik daar de gelegenheid voor geven? Meneer Schellekens, ga ik aan.
Er ligt een besluit van het college. Dat besluit is gebaseerd op een advies waarvan later bleek dat het anders was dan in eerste instantie was gedacht. Het gaat me niet om het kunstwerk, maar het gaat mij om de principiële vraag. Je neemt een besluit op basis van een aantal gronden en die gronden blijken dus niet te kloppen. De vraag die ze bij mij oproept is dan, of je dan nog gehouden bent aan naleven van het besluit, of dat er argumenten zijn om een nieuwe ogen op basis van de nieuwe feiten naar het verhaal te kijken. Het gaat me nogmaals niet om dat kunstwerk, het gaat me om de hele principiële vraag. Je hebt een besluit genomen, dat doe je op basis van een aantal onderleggers, die blijken in de praktijk toch anders te zijn, en de vraag is dan, ben je dan nog steeds gehouden aan dat besluit? Of zijn er argumenten om daar toch op basis van de nieuwe om daar dus op basis van nieuwe informatie weer opnieuw naar te kijken en zo nodig een ander besluit te nemen. En de vraag die ik wil stellen is, zijn hier omstandigheden aan de orde die ertoe moeten leiden om nog eens kritisch naar het genomen besluit te gaan kijken? En daar wil ik het even bij laten.
Voorzitter.
Meneer Van Oosterwijk.
Nou, ik heb eens naar het advies van de Commissie Kunst en Cultuur gekeken. Wat dan, of als je het advies mag noemen, die ene regel die in een verslag van 3 jaar geleden is vastgelegd. Ik denk de enige reden dat men 2-3 jaar later dat andere besluit kwam, is dat er andere mensen betrokken waren in het overleg. Als je daar kijkt bij de aan- en de afwezigen 3 jaar terug, dan zie je een paar namen staan. Ja, en die zullen zich later wel in het gesprek gemengd hebben. Ik denk dat dat aan de hand is. Maar dan, ja, dan zou het antwoord op uw vraag nee moeten zijn, als er geen sprake van een andere
omstandigheden of van andere feiten, maar van aanwezigheid van mensen die er eerst niet waren. En ik vraag, of dat een, vraag me af of dat een overweging moet zijn van zwaarwegende aard. Dat durf ik niet te nemen. Ja, zou mijn antwoord eerder nee op zijn dan ja.
Oké. Meneer Schellekes wil daar nog op reageren.
Ik heb de vrijheid genomen om gisteren te bellen met een van de leden van de commissie. En die geeft aan van, wij begrijpen niet dat er ooit sprake is geweest van een advies dat als positief werd uitgelegd. Dus het gaat niet om de personen, want dan zeg ik van dat mag geen verschil maken. Het gaat om een interpretatie van de feiten. En ik vind het heel opmerkelijk dat de college een besluit neemt op basis van een advies uit 2011, wat je nauwelijks een echt inhoudelijke onderbouwing kunt noemen. En dat is de reden dat ik die vraag stel van nou, vinden we dat het besluit in stand kan blijven?
Helder.
Mag ik daar een opmerking over maken, voorzitter?
Meneer De Laat, ga de gang.
U noemt een regel in een verslag, maar ik neem aan dat alle leden dit verslag gelezen hebben. En dat ze daar niks van gezegd hebben. Dat niet klopte.
Ik mag aannemen dat er nog meer stukken zijn geweest, want de wereld is natuurlijk na 2011 gewoon door blijven draaien.
Oké. Okay. Meneer Slijpers, die wilde ook nog graag een opmerking maken.
Ja, bij interruptie op de heer Schellekens. Volgens mij heeft het college in december jongsleden een besluit genomen over, tenminste in Land staat in de openbare besluitenlijst, dat er een besluit is genomen over dit kunstwerk. De brief van de commissie Kunst en Cultuur en de reactiebrief van het college, die waren toen al bekend. Dus het college was op de hoogte van alle informatie. Dus ik kan niet anders dan concluderen dat het college al die informatie heeft betrokken bij het besluit.
Dan geef ik nu toch het woord aan de burgemeester die daar dan haar antwoord op kan geven.
Ja, dat wil ik zeker geven. Over het advies en de wisselingen in het advies, daar hebben we het een aantal keer over gehad. We hebben ook gezegd, het is allemaal vrij moeilijk te staven als je kijkt naar alle verslagen. Maar dat is in ieder geval wel duidelijk geworden. Maar er staat ook in de brief van het college naar de commissie Kunst en Cultuur een heel aantal overwegingen waarom het college zijn bevoegdheid ook heeft genomen om daar een besluit over te nemen om een geschenk te aanvaarden. En dat zit in het, ook in het feit dat het college het geschenk heeft willen accepteren. Omdat we zeggen van nou, het is een kunstenaar geboren en getogen in Goorde. En daarna is hij vertrokken en is ook in Canada een geredommeerd kunstenaar geworden. En hij wil nu dat geschenk aan zijn geboorteplaats geven. Het is ook een geschenk wat hem, waar hij een beeld heeft gemaakt van zaken zoals hij dat ook in zijn jeugd hier ervaren heeft en daar een relatie mee heeft. En dat geschenk, dat heeft het college om een heel aantal redenen die ik net noemde en daar ook in, in de brief staan, doen besluiten om dat geschenk ook te accepteren. Dus dat zijn de redenen.
Dat is daarmee de tweede instantie ten aanzien van deze brief. En ik constateer dat de burgemeester de toezegging heeft gedaan dat de verordening opnieuw aan u voorgelegd zal gaan worden. Dat zo tegen de zomer zal zijn, omdat ze ook nog even de ruimte en de tijd vraagt om dat met de commissie als zodanig te bespreken, de commissie Kunst en Cultuur dan. Verder heeft ze toezegging gedaan dat, dat ze al bezig is met het herstellen van de vertrouwensbreuk, maar dat ze daar zich namens het college voor zal blijven inspannen. En andere toezeggingen die denk ik niet meteen die zijn gedaan, maar u refereerde er zelf nog aan één, maar die zat hier misschien niet bij? Toch wel, hè? Dan een slotwoord voor de heer Schellekens.
Nou, ik heb geen laatste vraag, maar ik merk dat een vraag van mij niet is beantwoord. En dat is dat ik het momentum waarop de wethouder heeft besloten het stokje over te dragen, toch wel heel bijzonder is geweest, omdat de argumenten die hij daarvoor aandroeg, ja, toch al langer bekend zouden moeten zijn geweest. Dus ik vraag me af of dat niet een beetje onhandig is gedaan. Ik zou daar graag de mening van de burgemeester over willen horen.
Oké, okay, ja, daar straks heeft u het niet als vraag gesteld, maar als constatering. En nu formuleert het u het toch als vraag. Dus misschien dat de burgemeester er toch nog even op zou willen antwoorden.
Ja, ik heb het ook niet als een vraag ervaren. Het was meer een statement van uw kant, zoals u dat bracht. Dus ik heb het ook niet beantwoord in die zin. Ja, het moment is gegeven toen de wethouder ook tot de ontdekking kwam dat hij toch wel een heel zwaar onderdeel in zijn portefeuille had. En heeft dus gekeken wat hij dan zou kunnen veranderen om die portefeuille goed te kunnen verder te kunnen invullen. En dat, dat is dus ook de reden die hij in zijn brief heeft geschreven. En dat is ook de reden die hij in de commissie overigens ook aan heeft gegeven. Waarom hij dat heeft gedaan. En ja, dat het moment van de vertrouwensbreuk op dat moment ook naar boven kwam. Ja, dat is heel erg naar. Maar de reden waarom hij dus die brief heeft geschreven en de reden waarom hij wegging, dat zat dus in het moment dat zijn zware portefeuille op het gebied van met name jeugdhulp en alles en de drie transities zat. Daar kan ik niet anders op zeggen dan wat hij er zelf ook over heeft aangegeven en ook in het college heeft aangegeven.
Dank u wel, burgemeester, voor deze derde instantie. En wij constateren dat deze brief, naar ik aanneem, voldoende besproken is. Dat er door de burgemeester namens het college een aantal toezeggingen zijn gedaan, waarvan wij met z'n allen hopen dat dat mag leiden tot een herstel van het vertrouwen tussen het college en de commissie Kunst en Cultuur. En wij zien dan ook de verordeningswijzigingen tegemoet en laten we met z'n allen proberen vooruit te kijken en er ook van, door even terug te kijken, ervan te leren. Want dat hebben we ook met moeten constateren. Iedereen heeft het gehad over de schoonheidsprijs die niet verdiend werd. En die krijg je alleen maar als je het heel goed hebt gedaan. Dus hier is hier en daar toch misschien iets niet goed gegaan, waarvan wij al mogen leren. Daarmee hebben we dit agendapunt, naar mijn idee, voldoende besproken en constateren we dat er weliswaar nog een stuk hierover in de raad gaat komen, maar dat heeft dan te maken met het onttrekken van dat betreffende krediet. Dus wat dat betreft wordt dat onderdeel een B-stuk.
Nee, dat voorstel is er nog niet.
Nee, ook. Nou ja, er is door deze en geen al wel een uitspraak over gedaan dat hij nu al akkoord is, dus dan komt dat toch nog in de raad en daar zal het al dan niet
in
zijn totaliteit goedgekeurd worden.
Er is nu nog geen voorstel, voorzitter, dus ik denk niet dat we dat 3 februari gaan bespreken.
Oh, op die manier, nou, in een raadvergadering.
Het zal de volgende cyclus ergens.
Okay. Of nee, dat klopt.
Aankomen waaien is misschien gezien de naam van het kunstwerk wel.
Voorstellen als zodanig moet nog in de commissie komen. Daarmee hebben we de status volledig juist voor ogen op dit moment. En kunnen we verder naar het volgende agendapunt. En daarmee komen we bij agenda punt 6. Dat betreft het verslag van de commissie van 20 november, jongstleden. Er is één lid van uw commissie. Oh, sorry. Ik ga te snel. Dat komt ongetwijfeld door die tijd die we op dit moment al leven. En dat gaat over het stuk over de gemeentelijke samenwerking. Daar heeft u, dat heeft u ontvangen. En daar zou het heel goed mogelijk kunnen zijn dat u daar toch ook nog iets van zou willen zeggen. Zij het dat stuk nog door de werkgroep goedgekeurd moet worden. Maar mogelijk dat u de werkgroep alvast, naar aanleiding van de inhoud van dit verslag, wat opmerkingen mee zou willen geven.
Nou, voorzitter, ik zit in die club, dus ik. Mocht ik daar iets van vinden, doe ik dat daar. We hebben overigens met een aantal leden, of bijna de voltallige club die daar zit, afgesproken dat kort even voor te bespreken donderdag. Maar ik zou de andere fracties, als die daar bevindingen over hebben, stuur die liefst even per mail naar, naar de vertegenwoordigers die, die daarbij zijn. En dan zou ik het in afschrift even aan de griffier doen, omdat hij ook de, zeg maar, de ambtelijk begeleider van die club is. Dan weten we zeker dat er niks verloren gaat in onze, ofwel toegevoegd wordt in onze perceptie. Dus ik zou dat liever op schrift hebben dan hier nu mondelen.
Daar kan de commissie mee akkoord gaan?
Okay. Ja, ik vind het zeker in de tijd, dus vind ik een heel verstandige opmerking.
Dank u wel. Dan gaan we naar, toch naar dat verslag van de commissie. Sorry, burgemeester, die wil misschien toch nog iets zeggen.
Niet over het gesprek wat de raadsleden natuurlijk onderling hebben. Ik had nog wel even misschien een kleine mededeling. Er is ook overleg geweest, ambtelijk overleg bij de provincie. Ik weet dat de provincie ook gelden beschikbaar stelt voor het hele veerkrachtig bestuur en alles wat zich daarmee afspeelt en met intergemeentelijke samenwerking ook. En we hebben als drie gemeenten ambtelijk in ieder geval eens even goed gekeken van wat zou die subsidie kunnen inhouden, wat moeten we daar voor doen. Omdat wij natuurlijk in dat wat de provincie ook aan ons vraagt, zij noemen dat de brief van 26 maart 2014, die heeft u ook alle gelezen natuurlijk van de provincie aan ons allemaal, dat noemen zij een deurmatbrief, ik had er nog nooit van gehoord, maar goed, dat schijnt helemaal zo te heten. Maar daar hebben ze ons toen ook gevraagd van, nou ja, kom ook met een brief naar ons toe. Daar komt natuurlijk die hele visie van de raad ook in. Maar om die visie van de raad ook goed te koppelen met een aantal andere zaken, zou het misschien ook handig zijn om daar nog mensen bij te kunnen betrekken. En daar zou je dus ook subsidie voor kunnen aanvragen. Dus we zijn in ieder geval bezig om te kijken wat daar voor gedaan moet worden om dat met elkaar te krijgen. Het zijn bedragen die je dan per gemeente kan krijgen. En als dat zou kunnen helpen, dan kom ik daar graag ook met u op terug. Want uw visie van de raden zal toch ook weer verder tot een stuk moeten worden gemaakt. Dus daar kunnen we dan misschien ook nog wat financiën en hulp bij krijgen.
Daar zijn we altijd gevoelig voor als raad.
Ja, dus we zijn in ieder geval oriënterend bezig om dat goed te bekijken.
Dank u wel. Dan ga ik toch naar het verslag. En meneer Strijmis heeft aangegeven dat hij daar een opmerking over heeft.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik weet dat mijn achternaam nogal eens fout wordt uitgesproken. Maar nu staat mijn achternaam goed in het verslag. Alleen Pauline Strijbos is in het verslag ook Strijbis gemaakt. En ik denk dat toch dat gecorrigeerd moet worden. Dus bij deze. Ja, dus. Bij deze het verzoek om de letter I te vervangen door de letter O. En dan wel bij Paulien en niet bij mij, alstublieft.
Ja, laten we dat inderdaad bij de correcte persoon doen. En dan hopelijk dat dat in de toekomst duidelijk is. Dan kom ik, naar aanleiding van het verslag, heeft u nog een extra stuk gekregen van het RIEC. Dat is u gisteren nog toegestuurd per mail. Want daar is door mevrouw Vonk in een raadsvergadering om gevraagd. Dus vanuit die vraag heeft hij dat toegestuurd gekregen. En dan kom ik bij agenda punt 7, de inlichtingen van het college. Kijk, volgens mij heeft de wethouder in ieder geval iets te melden. Laat ik beginnen bij de burgemeester. Heeft u iets te melden? De wethouder.
Twee inlichtingen, meneer de voorzitter. Ik weet niet of ik die één al genoemd heb met betrekking tot de brief van de waarderingskamer, dat wij een brief gekregen hebben dat wij, en ik vind hem zo leuk dat ik hem graag wil zeggen, dat wij op 8 december of 5 december al, Sint-Nicolaasdag, een bericht hebben gekregen van de waarderingskamer dat wij onze WOS-aanslagen mogen opleggen. En de laatste zin, en die vind ik echt leuk. Wij complimenteren u met de wijze waarop de wet WOS in uw gemeente wordt uitgevoerd. Dus dat wil ik toch eventjes even kont van doen. Dan ziet u dat de waarderingskamer in elk geval. We zijn de eerste gemeente ook die weer, zoals vorig jaar, de beschikking hebben om de WOS-aanslagen te mogen versturen. Tweede opmerking, meneer de voorzitter. Wij hebben economische zaken. Die heeft een project neergelegd en dat heet experiment aangename aanloopstraten. En wij hebben dat stuk gelezen en dachten dat zou best eens leuk zijn om eens te kijken. En ze hadden daar een aantal gemeentes voor op het oog. En daar kon je op inschrijven. Wij en college hebben besloten om daar op in te schrijven. En we hebben net op 9 januari een brief gekregen dat wij bij de 19 pilots zijn die zij gaan doen. En ze gaan dus onze aanloopstraat op een aantal punten, en niet één, maar op een aantal punten, daar zit ook een soort ruilverkaveling in en andere regelingen in, waarin zij dat met zeer bekwame mensen voor ons in beeld willen gaan brengen. En daar zijn wij op uitgeloot, dus wij mogen meedoen. Dus ik hoop dat dat weer, u hebt aan mij gevraagd, wat gaat u doen aan de ontwikkelingen van uw centrum, wat gaat u doen met die zaken, dat is ook een van de punten waarvan we zeggen, daar gaan we aan meedoen en hopen daar een mooi verslag van te krijgen en daar ook echt wat zaken mee te kunnen regelen.
Meneer de voorzitter, ga u gaan. Wat is een aangename aanloopstraat buiten een prachtig Suske en Wiske album?
Nou, dat in ieder geval geen plaatjes zijn. Dat is al een verschil tussen Suske en Wiske. Dat is een prentenboek. Een aangename aanloopstraat wordt gekeken van het moet een toegevoegde waarde hebben van een aanloopstraat met toegevoegde waarde hebben voor het centrum. Waarbij nog gekeken wordt van.
We hebben het gewoon over een straat.
We hebben het hier over de Tilburgseweg.
Oké.
Oké, dank u.
Als aanloopstraat voor ons winkelcentrum. En een centrum kan alleen maar goed functioneren als ze een goede aanloopstraat hebben. En dan gaan ze nu voor ons in beeld brengen, in kaart brengen en ons advies geven. Ook met de eigenaren praten. Een heleboel dingen gaan ze doen.
Dank u wel. Dan kom ik bij agenda punt 8. Vragen aan het college. En daarvan heeft u al een aantal vragen toegestuurd gekregen die de heer Schellekens wilde gaan stellen. Gaat u gang.
Ja, ik vraag me of het nodig is om de vragen nog voor te lezen, zelfs bij u alle bekend zijn. Ik wil dat graag doen hoor, daar niet van. Maar als het niet nodig is,
dan wordt het ook opgenomen, meneer Schellekens. Dus degene die dan deze vergadering naluisteren, die zouden ook graag die vragen kennen. En mogelijk dat ook niet iedereen hier in de zaal aanwezig die vragen kent.
Dat zal ik ze voorlezen. Geachte college. De lijstregule constateert dat de maatschappelijke discussie over een verdere beperking van of een verbod op het consumentenvuurwerk de afgelopen jaren enorm is toegenomen. Ook de hieraan gerelateerde schade aan maatschappelijk vastgoed is groot, met als dieptepunt voor onze gemeente de brand op basisschool De Bongert in 2008. Maar ook voor beroepsgroepen welke onze veiligheid dienen te waarborgen, zoals de politie, brandweer en het personeel van de ambulance, zijn de nadelen en risico's enorm. Onder andere hierom kon uw toezegging in de raadsvergadering van 9 december jongstleden om vuurwerkvrije zones in de omgeving van winkelcentra, bejaarden en verzorgingshuizen en natuur- en stiltegebieden in te stellen met de daarbij behorende handhaving rekenen op onze steun. Naar aanleiding van het bovenstaande hebben wij de volgende vragen. Ten eerste, zou u kunnen aangeven hoeveel uren er in de gemeente Goorlen zijn ingezet ten behoeve van het naleven van het vuurwerkbesluit? Ten tweede, kunt u refererend aan de vorige vraag ook aangeven wat deze inzet de gemeente Goorlen heeft gekost? Ten derde, kunt u aangeven hoeveel meldingen van schade en overlast er zijn gemeld als gevolg van vuurwerk en de daarbij behorende en samenhangende overlast in de gemeente Goorlen? Ten vierde, kunt u aangeven hoeveel personen het vuurwerkbesluit in de gemeente Goorlen hebben overtreden? Ten vijfde, kunt u met verwijzing naar de vorige vraag ook aangeven hoe dit zich verhoudt tot de ingestelde vuurwerkvrije zones? En dan als zesde en laatste vraag, bent u bereid voor het instellen van een onderzoek naar de overlast, waarbij er ook in beeld gebracht wordt wat de consequenties zouden zijn als we in de gemeente Goorlen zouden overgaan tot het afsteken van georganiseerd vuurwerk op één of meerdere plaatsen? Daar wil ik het bij laten.
Dank u wel. Meneer Strijbis.
Ik zou eigenlijk graag twee vragen willen toevoegen. Mag dat, voorzitter?
Dat mag u van mij.
Want LRG heeft mooi voortgeborduurd op de mondelinge vragen die het CDA heeft gesteld in de laatste raadsvergadering. En ik ben blij ook dat LRG mede ondersteunt van de vuurwerkvrije zones. Maar ik heb twee vragen eigenlijk naar aanleiding nog of die aanvullend zijn. Eén is, wat zijn de totale kosten van de schades die wij hebben, gewoon in het algemeen hier in onze gemeente, aan gemeentelijke voorzieningen bedoel ik dan uiteraard. En twee, waarom waren de gewone prullenbakken wel allemaal dichtgeplakt of dichtgemaakt en de hondenpoepbakken niet? Dat vind ik nogal merkwaardig, omdat juist dat veel smeuiger is als je die opblaast. En daarnaast ook de vraag van waarom werd die rotzooi die vervolgens de hondenbezitters daarbij werd gegooid, die bleef daar dus liggen, omdat die ook niks was aangegeven dat die bodem eruit was gehaald bij die bakken. Dat was de aanvullende vraag.
Dank u wel. Kunt u nu alle antwoorden, burgemeester?
Nee, ik kan echt niet alle antwoorden geven, maar ik kan er wel een antwoord op geven. Als de vraag is, kunt u aangeven hoeveel uren er in de gemeente Goorde zijn ingezet ten behoeve van naleving van het vuurwerkbesluit, dan verwijs ik naar het feit dat wij nadat destijds de basisschool De Bongert een noodlokaal toen was, in brand was doordat er vuurwerk was afgestoken, zijn we als gemeente, en dat hebben we toen direct het jaar erop gedaan, met een vuurwerkproject of een oudejaarsproject begonnen. Nu doet ondertussen de regio dat ook overal, dus doen wij mee in het totaal van de regio. Maar we hebben dus heel veel uren besteed aan preventie. Die uren die zou ik wel op een gegeven moment kunnen noemen. Dat zijn dan uren die zowel door mainframe worden gedaan in vuurwerkpreventie en lessen op scholen. We verspreiden vuurwerkbrillen en we hebben ook contacten met onderwijsinstellingen en communicatie. Dus dat zijn een heleboel preventieve uren. En als het gaat over repressieve uren die we dus hebben op de oudejaarsdag, hebben we dit jaar ook al aan de voorkant gezegd dat we daar extra BOA-uren in zetten. Hebben we ook gedaan. Hebben we zowel 's morgens als 's middags gedaan tot 6 uur, totdat het vuurwerk wel afgestoken mocht worden, omdat het dit jaar voor het eerst later op de dag mocht, op oudejaarsdag en wel om 6 uur. Daar hebben die BOA's, moet je dat als extra uren rekenen. We hebben ze op die dag ingezet, we hebben ze op een andere dag niet ingezet, want we hebben ze niet 7 keer 24 uur. Dus we zetten ze toch altijd op bepaalde tijden in. Dus dat hebben we niet als zodanig zo berekend. We hebben natuurlijk wel ook een heleboel uren van de politie ingezet. Die heeft ook extra ingezet, overal en ook in Goorle. En daar hebben we natuurlijk ook overleg over gehad op welk moment dat ze er zijn. Dat was zowel overdag als natuurlijk de hele avond en een gedeelte van de nacht ook extra inzet. We hebben er extra veel uren van VVH in gehad. De handhavers zijn ook op die dag bezig geweest. En we hebben natuurlijk veel uren op die dag, behalve van de operationele diensten, ook gehad van realisatie en beheer. Aan de voorkant inderdaad het dichtmaken van de prullenbakken. En dan kan de vraag waarom dat bij de bakken voor de honden dat niet is gedaan, dat kan ik niet beantwoorden. Daar zal ik nog wel eens achteraan gaan, of misschien weet jij dat wel. Dus dat kan ik niet zeggen. We hebben wel duidelijk een hele rustige oudejaarsavond gehad. En het vuurwerk heeft ook maar één. Eén is misschien wel te veel, maar op zich is het vergeleken bij een heleboel andere gemeenten en ook bij onze eigen geschiedenis. Heel weinig tot één brand geleid, waarvoor de brandweer Riel één keer is uitgerukt, namelijk omdat er een aantal coniferen langs de Turnhoutse baan in brand waren geraakt door vuurwerk. Maar voor de rest is er geen brandmelding geweest, zijn nog Riel, nog Goorle uitgerukt voor onze gemeente. En verder kan ik niet zeggen hoeveel hoeveel het allemaal heeft gekost, die uren, want dan zou ik ze allemaal moeten optellen. En dat van de politie kan ik al niet optellen. Dus ja, en de brandweer, daar liggen de kosten ook van elders. Dus ik zou nog eens moeten kijken wat al onze ambtelijke uren inzet zou kosten. Maar het is eigenlijk ja, vooral geconcentreerd geweest rond die oudejaarsdag. En natuurlijk veel in de voorbereiding. Dus het kostenaspect van uw vraag 2 kan ik niet letterlijk op dit moment beantwoorden. Ook gezien de korte tijd is me dat niet duidelijk geworden. Kunt u aangeven hoeveel meldingen van schade en overlasten zijn gemeld als gevolg van het vuurwerk? Nou, dat is ook lastig. Er zijn meldingen geweest en we hebben ook de dag daarna natuurlijk nog meldingen gehad. Wat wij tot nu toe hebben gezien is, als het gaat over zaken die kapot zijn gegaan, dat het met name prullenbakken dan wel verkeersborden zijn. En zoals het zich nu laat aanzien, zullen die kosten niet de schade van vorig jaar overstijgen. Toen hadden we ook betrekkelijk weinig. Maar ik durf niet te zeggen hoeveel dat is, omdat ze dat eigenlijk altijd na het einde van een week of drie verzameld hebben. En dat dan alles bij elkaar, en dan krijgen wij daar ook weer de melding van. Maar zoals het zich nu laat aanzien, is dat redelijk beperkt gebleven. En de overlast is volgens de verschillende diensten, dus heb ik het ook over de operationele diensten zoals politie, brandweer, maar ook volgens Mainframe en volgens de BOA's en onze handhavers, de overlast is erg beperkt gebleven. En we hebben heel erg weinig meldingen van inwoners gekregen. Dus, en ook op die avond zijn er eigenlijk geen echte grote vragen gesteld. En als je heel exact wil weten van hoeveel personen het vuurwerkbestuit in de gemeente Goorlen hebben overtreden, kan ik alleen zeggen, want dat is het enige wat opgeschreven wordt, er zijn geen verbalen uitgedeeld door de politie, nog door de BOA's. Meldingen en andere dingen, ja, die worden allemaal niet zo opgeschreven, maar er zijn dus geen verbalen uitgedeeld. En dat spoort wel met het verhaal van de politie dat de overlast ook erg is meegevallen. En dus kan ik eigenlijk vraag 5 ook niet beantwoorden, want het is gerelateerd aan vraag 4. En er zijn geen verbalen uitgedeeld. Dus ja, die kan ik niet in die zin beantwoorden. Maar uw zwaarste vraag is natuurlijk vraag 6. Ze zegt, bent u bereid tot instellen van een onderzoek naar de overlast, waarin ook in beeld wordt gebracht wat er de consequenties zouden zijn als de gemeente Goorlen overgaat tot het afsteken van georganiseerd vuurwerk op één of meerdere plekken. Nou, we maken wel natuurlijk altijd de balans op na oudejaar. Dan hebben we een evaluatie die we ook met alle andere partners in dat hele oudejaarsproject doen. Die evaluatie heeft nog niet plaatsgevonden. Of we dat precies de consequenties kunnen aangeven als er een ander vuurwerk wordt afgestoken, een georganiseerd vuurwerk, dat lijkt me moeilijk. We hebben daar tot nu toe niet over gesproken, nog dat gekozen. Er zijn natuurlijk ook heel veel praktische vragen. A, de vraag wie gaat dat vuurwerk betalen? Want we schieten wel heel wat in de lucht, maar dat doen we wel met allemaal particulier geld. Wie gaat dat allemaal betalen? En het andere verhaal is, wie blijft de controles ook betalen? Want ja, die zullen ongetwijfeld ook door moeten gaan. Dus daar heb ik geen idee van. En we zullen ik heb op de nieuwjaarsreceptie gezegd dat het onderwerp vast op de agenda zal blijven staan. Georganiseerd vuurwerk, tenminste, ik denk dat we daar toch wel naartoe zouden kunnen gaan. Maar of dat het volgend jaar is en of we daar dus echt nu dat onderzoek naar moeten doen. Ik neem aan dat het in de loop van dit jaar wel ergens aan de orde komt. De minister heeft in ieder geval gezegd dat hij daar voorlopig nog niet aan denkt op een verbod op consumentenvuurwerk. En ongetwijfeld hangt dat ook samen met die praktische opmerkingen die ik net maakte. Geld en controle. De vuurwerkvrije zones. Daar heeft meneer Strijbis nog naar gevraagd. Ik denk dat, dat we dat volgend jaar zeker op een aantal plaatsen zullen instellen. Maar ook daar geldt weer, iedere regeling en ieder verbod vraagt ook vaak in het begin weer wat extra controle. Maar dat hoort er dan bij. Dat doen we dan ook. Dus ik denk dat we daar volgend jaar iets uitbreiding zullen geven aan vuurwerkvrije zones. met name bijvoorbeeld bij het verpleeghuis en bij oudere woningen. Dus ik kan u niet helemaal precies antwoorden en zodra ik de gegevens van de evaluatie heb, zal ik u daar nog wel over informeren.
En mag ik uw laatste opmerking uitleggen als een soort toezegging dat u met een voorstel zult komen ten aanzien van het gebruik van vuurwerkvrije zones?
Ja, dan als we dat instellen, dan zal ik dat zeker naar voren brengen. Maar nogmaals, dat is vuurwerkvrije zones en dat zijn natuurlijk altijd maar een paar kleinere gedeeltes van de gemeente. Dat is dus niet hetzelfde als vraag 6, want daar ben ik nog wat aarzelend over hoe we dat ooit zou moeten aanpakken.
Oké, dan ligt daar het initiatief bij de raad eventueel. Bent u voldoende beantwoord op deze wijze, meneer Schillekens en meneer Strijbis? Dan dank u hartelijk, burgemeester, voor de beantwoording van deze vragen. En dan rest mij nog u te vragen of u bij agenda punt 9 nog opmerking heeft ten aanzien van de stukken ter kennisname. Oké. Van de Rekenkamercommissie, daar krijgt u nog iets van. Als het gaat om de nieuwe bemensing. De rondvraag, daar nog. Dan hartelijk dank op dit late tijdstip voor uw inbreng voor deze vergadering. En zowel aan de commissie als college en ook de mensen op de tribune. Ik wens u allemaal wel thuis en sluit hiermee deze vergadering. En verzoek om degenen die niet tot de raad behoren, dan wel deze commissie, om deze